Een kleine geschiedenis. De penis van Napoleon rechtgezet.
Dag allemaal. Ik voel mij miserabel. Mijn beste vrienden die weten dat. Ik ben een hele slechte slaper. 'S Nachts lig ik te piekeren over alles. En wat mij overdag nog hoogstens als een beetje frustrerend of ongrijpbaar voorkomt, zoals in dit geval dan het lid van Napoleon, ja, dat wordt dan 's nachts in mijn hoofd groter en groter. En nu is daar nog iets bijgekomen. Het idee dat het een onwaar verhaal zou kunnen zijn, dat laat mij niet los. En ik heb mij al heel vaak afgevraagd hoeveel mensen ik misschien niet op het verkeerde derde been heb gezet. Hoe heb ik mij misschien wel laten ringeloren door Britse antipropaganda, ontstaan uit de koker van Bart van Loo in een verfoeilijke samenwerking met de VRT Nieuwsdienst en urologen? Zijn zij allemaal Britse slippendragers in deze? Ik vind het ook zo erg voor Napoleon zijn nakomelingen dat er zo vaak mee gelachen wordt. Ik moet de omvang van deze schade kennen. Het bewuste interview met Bart van Loo is te bekijken op de website van VRT Nieuws, dat zichzelf op zijn website omschrijft als betrouwbaar, helder en prikkelend. In deze context toch 3 motiverende predicaten. Ik heb ook even de moeite genomen om de deontologische code van het VRT-journaal erbij te nemen. Het staat gewoon op de website. De deontologie van VRT Nieuws is naar eigen schrijven gebaseerd op waardennauwkeurigheid. Geen idee wat dat juist is. Onpartijdigheid en goede trouw. Tja, dit laat natuurlijk allemaal wel wat ruimte voor een grijze zone. Het artikel op de website is gepubliceerd op woensdag 25 januari 2017. We gaan er dan vanuit dat het werd uitgezonden op dinsdag 24 januari 2017. Want zoals ik ook lees in de deontologische code, garanderen ze nieuws heet van de naald. Wat mij opvalt is dat die van de nieuwsdienst het tv-fragment gewoon op die pagina hebben gesmeten, zonder een begeleidend tekstje of ietsje meer over de meneer die aan het woord is, of een factcheck. Oh, ik vind dit allemaal heel louche. Ik heb het gevraagd aan een contact van mij die bij de online nieuwsdienst van de VRT werkt, via Messenger uiteraard. Die wenste anoniem te blijven. Die zei mij dat het wel degelijk de bedoeling is dat ze dingen checken of minstens aangeven dat het onbewezen is. En toen ik dan opmerkte dat hij zich wel heel voorzichtig uitdrukte, antwoordde hij dat dit kwam omdat hij niet wist waarom en door wie dit item was opgepikt. Op mijn vraag of dit dan eerder uitzonderlijk is, werd niet meer geantwoord. Hij heeft mijn vraag wel gelezen. Een andere anonieme bron bij de VRT, die ooit voor Van Gils en Gasten werkte, maar nu is gepromoveerd naar Ter Zaken, die verklaarde off the record, iets als Van Gils en Gasten is wel niet Ter Zaken, hè, oké, goed, dat weten we, dat ze bij de nieuwsdienst waarschijnlijk moeten hebben gedacht dat het feit bewezen was omdat Bart van Loo toch een specialist is. Maar vooral, ze zei me dat uit de biechtklappen aan de Reijerslaan niet wordt gewaardeerd en dat ze daar 2 jaar geleden nog een gigantische zuivering hebben doorgevoerd tegen klokkenluiders. En dat is dan niet gewoon een half jaar de ook dat nog rubriek doen, hè? Volgens mij hebben ze daar in het Huis van Vertrouwen al gehoord van mijn onderzoek en zijn ze daar de rangen aan het sluiten. Weet je nog dat in het begin van de coronacrisis Martin Tangen een hele tijd weg was en dat iedereen dacht dat ze COVID-19 had? Wie zegt dat die niet gewoon op hetzelfde spoor zat en dat ze die een tijdje hebben willen intimideren? Nu, hoe groot is eigenlijk de potentiële schade? Ik wil om te beginnen weten hoeveel volk die avond naar dit verhaal heeft geluisterd. Ik heb kijkcijfers nodig. Ja, dat is dus beschikbaar volgens het Centrum voor Informatie over de Media. Het CIM stemde die bewuste avond maar liefst 379.266 Vlamingen af op het programma. Ja, die dat dan waarschijnlijk de volgende dag hebben doorverteld op school. Ik neem aan dat de kijkers bij Van Gils toch wat ouder waren. Op de markt of aan enkele collega's. En ook die jonge dame aan die tafel, die Danira, ik heb dat opgezocht, dat is blijkbaar een presentatrice. Op haar Instagram heeft die 80.000 volgers. Ja, die zal daar de volgende dag toch ook wel een toffe story van hebben gemaakt of zo. En hebben wij daar dan met ons gesproken dagblad hier misschien het schepje bovenop gedaan? Wanneer wij ons eerste penisrapport online zetten, hadden er volgens onze teller 280 mensen geluisterd naar die aflevering waarin we voor de eerste keer het over Napoleons penis hadden. Nu, intussen hebben er al zo'n 600 mensen naar die aflevering geluisterd, maar we gaan ervan uit dat die nu wel in sceptische modus staan. Met ons vorige rapport deden we ook een oproep naar urologen om zich te melden, omdat zij naar verluid op hun congressen geregeld over dit onderwerp praten. We hebben 5 reacties van urologen op onze vraag gekregen, waaronder het diensthoofd urologie van het ZNA in Antwerpen. Of zoals Jan Bekaus zou zeggen, dat is toch geen kattenpis. We hebben zelfs Bo Koolzaad een mail gestuurd. Alles voor de waarheid, tenslotte. Maar we kregen een out of office, zo'n automatisch antwoord. Die zat nog wel even vast in zijn eigen onderzoek, zei hij. We hebben onze urologen 3 dingen gevraagd. Ten eerste, of ze iets weten over het object in kwestie, de penis. En ten tweede, of ze konden bevestigen dat ene John Latimer, dat hebben we gelezen in Bart van Loos en stukje in de Standaard, een beroemde uroloog is van de Columbia University. Klopt dat wel? En ten derde, of dat zij konden bevestigen of hierover wordt gepraat op urologische congressen, zoals Bart van Loos beweert. Een paar citaten uit de antwoorden die we kregen uit ons urologisch onderzoek.
Ik moet eerlijk zeggen dat ik nog nooit van de man heb gehoord en dat er op de Europese congressen in ieder geval niet over gesproken wordt. Of dat misschien wel het geval is op het grote Amerikaanse congres, weet ik niet.
Geachte heer, ik heb nooit van deze arts gehoord. Ik kan u wel het e-mailadres geven van een uroloog op Rust, gespecialiseerd in de geschiedenis van de urologie.
Dag Jonas, grappig dat je me mailt. Ik ben zelf een heel geïnteresseerde geschiedenislezer en fan van Bart van Loo en Johan op de Beek. Ik moet helaas zeggen dat ik niet op de hoogte ben van wat je zegt. Ik kent wel een andere uroloog die erg onderlegd is in urologische geschiedenis. Mogelijks heb je bij hem meer succes.
Beste comma, geen flauw idee, maar hiervoor moet u bij dok zijn, die meerdere historische boekjes over de urologie in de kunst geschreven heeft.
Wat is heel duidelijk, die urologen die zitten dus de hele tijd naar elkaar te wijzen en te zeggen dat ze nog nooit van die meneer hebben gehoord. Dus ja, ik dacht, ik mail die specialisten die ze de hele tijd aanraden. En ja. Het geluidje als teken dat een mail verstuurd was, echoode nog na in mijn oor of ik had al een antwoord. Deze dokter zat duidelijk op mij te wachten om de urologische omerta te doorbreken.
Beste Jonas Schoten naar Erts. Ja? Latimer was een bekend en befaamd Amerikaans uroloog en ik heb hem op congressen nog horen spreken. Het verhaal van de penis van Napoleon klopt. Hij heeft hem op een veiling te Parijs gekocht en na zijn dood is het voorwerp nu eigendom van zijn dochter. Een soortgelijk verhaal is bekend over de penis van Rasputin. Met vriendelijke groeten.
Ik stuurde naar deze meneer terug dat ik bijzonder dankbaar was voor zijn antwoord, maar dat ik hieruit, met alle respect voor de urologische geneeskunde, enkel heb geleerd dat Dr. Latimer echt heeft bestaan en dat hij een dochter heeft. Ik rust pas, dat is het doel van deze speurtocht, wanneer ik de allereerste primaire bron, uit het verleden dus, zie die het verhaal bevestigt. Nou, ik zie dat Joost een bericht heeft ingesproken terwijl ik dit zat op te nemen. Even luisteren naar de voicemail.
Hey, dag Jonas. Ik heb ook het stukje eens bekeken van Bart van Loo en de Standaard. En ik moet zeggen, het eerste dat mij weer opvalt, zijn de vele synoniemen die je voor het woord penis kent. Dus ik heb ook eens een beetje onderzoek gedaan naar Bart van Loo en blijkt eigenlijk romanist van opleiding te zijn. Dus dat is een taalkundige, dus dat verklaart misschien ook al veel. En dan het boekje waar hij het over geeft van ene Bierman, een dermatoloog. Zou het verhaal bevestigen van Dr. Latimer van Columbia University, die dus in bezit zou zijn van Napoleon's dick. En dan een quote van Bart van Loo, dat een uroloog het adjectief non-invasief gebruikt om het over Napoleon te hebben, is al bijna even merkwaardig als het feit dat het stuk leren mummie effectief Napoleons voortplantingsorgaan zou zijn. Dus hier klinkt Bart van Loo zelf sceptisch en dit is 1,5 jaar eerder dan het verhaal van Van Hiels en Gasten. Dus in die 1,5 jaar tijd, wat is hier gebeurd, heeft Bart van Loo meer bewijs gevonden? Ik weet het niet, maar het is een beetje vreemd op zijn minst. En dan, nu wordt het pas helemaal interessant, die Bierman, de voornaamste bron van Bart van Loo, heeft het hele verhaal gebaseerd op de uitlatingen van Napoleons knecht, de Mameluk Ali. Dus ik heb onmiddellijk die memoires besteld. Ze zijn nu met de post onderweg. En van zodra ik ze gelezen heb, hoor je meer van mij. Dag Jonas.
Oké, goed. We zijn toch al een beetje verder nu in onze zoektocht. Ik denk dat het nu logisch is om via deze weg een oproep te doen aan Bart van Loo met de vraag: wat heeft u in die anderhalf jaar tussen uw stukje in de kwaliteitskrant De Standaard en dan van Giel zijn gasten ontdekt? Laten we de handen in elkaar slaan, meneer van Loo. Wij hebben uw klok horen beieren, maar we weten niet waar de klepel hangt. En wij weten dat u ook vindt dat extraordinary claims require extraordinary evidence. Stay tuned.
Een kleine geschiedenis. De penis van Napoleon rechtgezet.